Welcome to The Jeroenen.
Wij zijn De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
In deze episode, de verordening van AI, venture capital, kan gaming Netflix redden? Oh nee, we gaan het weer over Clubhouse hebben. Wij zoeken zelf een visie en gaan we ook DPG bashen? Ik heb een interessant artikel gelezen en dat is gepubliceerd door de Stanford Universiteit. En het is natuurlijk een roemruchte universiteit omdat zij heel veel toekomstige CEO's, oprichters van supergrote megabedrijven hebben afgeleverd. Het artikel ging eigenlijk over dat de studenten die bij hun op school hebben gezeten, die venture capital hebben gekregen. De waarde van dat venture capital wat zij ontvingen om hun bedrijven op te zetten was 0,2% van GDP, dus het bruto nationaal product. En uiteindelijk heeft dat opgeleverd meer dan 20% van het Amerikaanse bruto nationaal product. Dus eigenlijk is de succesformule meer dan duizendvoudig natuurlijk over de investering in studenten die op een universiteit zitten, die bedrijven oprichten en het resultaat voor de Amerikaanse economie. En toen vroeg ik me af, waarom hebben wij niet zo'n model in Nederland?
Of waarom sturen ze er niet 10.000 man naartoe per jaar?
Ja, dat kan ook.
Of waarom gaan wij niet snel naar Stanford, Jeroen? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar hebben wij dat niet? We hebben toch Nijrode? Dat is toch ook hartstikke leuk voor mensen die zakelijk succes willen en zo? Dat soort business universiteiten met specifieke...
Ja, maar je ziet toch niet volgens mij de venture capitalists aan de poort kloppen om vervolgens die studenten een enorme sloot met geld te geven om bedrijven op te zetten. Volgens mij is het meer de recruiters van de grote corporates in Nederland die dat soort mensen binnenhalen op basis van de MBA-title.
Ja, nou ja, misschien is het ook wel zo dat wij universiteiten toch altijd wel heel erg zien als plaatsen waar kritisch denken aangeleerd wordt en onderzoek wordt gedaan. En dat is natuurlijk niet specifiek de combinatie van elementen die je meteen associeert met succesvolle CEO worden en het GDP omhoog krijgen.
Iets minder kritische studies hebben eigenlijk.
Nou, dat weet ik niet, maar het is denk ik meer iets wat past in de Amerikaanse cultuur, waarbij zakelijk succes en persoonlijk succes vaak tot het hoogste goed verweven worden. En dat is niet zo de Nederlandse cultuur. Hè? Dus, business university is een term die toch niet zo heel erg veel hoort in Nederland in elk geval. We hebben ze natuurlijk wel, maar ja, ik weet niet waarom we het niet zo'n succesvolle van hebben. Wat is er zo goed aan Stanford dan? Weten we dat?
Ik denk dat ze vooral in de Amerikaanse traditie van je gaat er naartoe, überhaupt al door een enorme premium te betalen, omdat het natuurlijk super dure scholingen zijn. En eigenlijk word je ook gedrild om ondernemer te worden. En volgens mij niet zozeer gedrild om wetenschapper of onderzoeker te worden.
Nou ja, ik heb me niet heel recent georiënteerd op de markt voor dit soort studies. Dus ik weet niet zeker of ik... Misschien doen we wel een of andere business universiteit enorm onrecht op dit moment. Heb jij uitgezocht of we zoiets hebben?
Nou, ik weet wel dat in Nederland de Erasmus Universiteit in Rotterdam een goede reputatie heeft op dat gebied. En verder...
Bedrijfseconomie natuurlijk gewoon. Hè? Dat.
En de UvA doet dat ook wel volgens mij redelijk, maar echt beroemd of berucht of bekend erom. Wat de schoolvoorbeelden zijn van de entrepreneurs die van die scholen afkomen, daar zou ik zo 1, 2, 3 geen antwoord op kunnen geven.
Nee, nou ja, mijn dochter die ging een tijd geleden studiekeuze doen en die wilde iets met creatief en design en internet doen. Dus die kwam bij studies terecht zoals communicatie en multimedia design. En wat ik wel leuk vond, was dat in Rotterdam hadden ze dan bij de open dag hadden ze allemaal foto's opgehangen van mensen die opleiding gedaan hadden. Ergens tussen nu en 15 jaar geleden. En daar vertelden ze dan bij wat die mensen dan geworden waren. Dat vind ik een fantastische manier om je opleiding voor te stellen, omdat het dan voor je potentiële studenten heel helder wordt wat je ermee kan. In plaats van dat je ze allemaal urenlang gaat zitten doorzagen over je curriculum en je aanpak op de school. En dat is natuurlijk veel minder tastbaar voor die studenten. Maar goed, ik denk niet dat er een universiteit is waarvan ik weet dat ze de portretten van Paul Polman en allerlei andere Nederlandse CEO's nou aan de muur hebben hangen. Als in, kijk, dit is ons product.
En je dochter zei niet van, hey pa, daar hang jij ook. Oké, Jeroen, ik heb mijn lesje geleerd van de vorige keer. Ik ga niet filosofisch worden. Maar ik vermoed wel dat we over een jaar of twee weer een nieuwe budgetaanvraag krijgen van de autoriteit persoonsgegevens. Er is namelijk een nieuwe business opportunity voor hun ontstaan. En dat is vandaag eigenlijk gebeurd. Vandaag is er een voorstel bekendgemaakt voor een verordening van de Europese Unie. En die gaat over AI, Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Ons favoriete onderwerp naast blockchain natuurlijk. Deze verordening was al een paar weken geleden gelekt. Al weet je tegenwoordig niet meer natuurlijk wat lekken daadwerkelijk is. Het kan soms ook wel subtiel gelekt worden met bepaalde PR-doelstellingen. Maar daar leek het hier niet op. De verordening, of het voorstel zoals het er nu ligt, lijkt echt superveel op de GDPR, of de AVG, zoals we die natuurlijk in Nederland kennen. En als ik niet beter weet, zou ik stellen dat de verordening op basis daarvan met kunstmatige intelligentie eigenlijk gegenereerd is. Zoveel overeenkomsten zie ik al.
Maar wacht even, die twee varianten die je net noemt, is eigenlijk hetzelfde, hè? GDPR en AVG, dat is eigenlijk privacywetgeving. En dat ziet toe dat de privacy van Europese burgers beschermd wordt. Maar is dit nieuwe ding dan iets om de AI te beschermen? Of
nee, niet om de AI te beschermen, maar eigenlijk wel de manier waarop het toegepast gaat worden. Dus ik zal even een samenvatting geven van de belangrijkste punten die er nu in staan. Er wordt heel veel gesproken over de Europese Unie gaat toezicht houden op het gebruik van kunstmatige intelligentie, dus machine learning, et cetera, et cetera. Er gaat een database of een register komen met AI-toepassingen. Dus we gaan bijhouden en registreren welke algoritmes al dan niet gebruikt zijn of worden. En we hebben natuurlijk al eerder ook op de website een bericht geplaatst. Dat er ook zo'n openbare database was van AI-mislukkingen of algoritme-mislukkingen. Dus misschien kunnen ze daarop verder bouwen dan. Er komt ook een sandbox van het systeem. Dus je kan je algoritme in die sandbox draaien, zodat het bekeken kan worden door inspecteurs, mag ik het zo noemen, van de Europese Unie.
En we verwachten dat iedereen zijn algoritme daar komt laten zien.
Ja, absoluut. Ja.
Dokter, ik heb een probleem. Of eigenlijk, dokter, mijn vriend heeft een probleem. Enfin, ja, ik vraag me af hoe dat precies gaat werken. Ja, laat uw broek maar even zakken en leg uw algoritme maar op tafel.
Ja, daar willen ze wel naartoe werken. Ander punt is eventuele boetes. Dus 4% van de jaaromzet of 20 miljoen euro. Nou, daar wordt niemand meer bang van tegenwoordig. En ze gaan natuurlijk heel wat organen in het leven roepen om toezicht en handhaving natuurlijk te bevorderen. En niet zozeer de technologie te bevorderen. Nou, het moet natuurlijk nog worden goedgekeurd. Het gaat door onze Europese Unie-molen heen. Dan moet het natuurlijk weer naar de landen gaan. Die moeten het natuurlijk weer omzetten in lokale wetten, zoals wij de AVG natuurlijk hebben rondom privacy. Dus het duurt zeker nog wel een jaartje voordat het in Nederland geland is.
Nou, een jaar. Dat vind ik zeer optimistisch. Maar weet je, denken wij nou echt dat pak een beet Amazon en Google hun algoritmes gaan overhandigen, zodat wij die Europeanen die eens rustig kunnen gaan bestuderen? Dat is toch net zoiets als om het recept van Coca-Cola vragen?
Die analogie kwam ook gelijk inderdaad bij mij op. Want een algoritme is toch wel een gedeelte van een trademark. Je kan het niet patenteren, maar het is natuurlijk wel bepalend in sommige gevallen voor delen van je businessmodel. Dus in die zin lijkt het me inderdaad een gevaar als bedrijven dat gaan doen. Maar de Europese Unie moet natuurlijk wel, want we hebben natuurlijk zelf geen eigen hoogvliegers die van AI, kunstmatige intelligentie, machine learning en dergelijke gebruik maken. Alle algoritmes, bijna allemaal, die worden natuurlijk vooral door Amerikaanse techbedrijven gebruikt. En Europa loopt natuurlijk jaren achter. Dus wat kan je dan doen? Dan kan je net als met GDPR of met de AVG natuurlijk gaan proberen te reguleren. Ze hebben een paar verschillen met de GDPR. Ze benoemen bijvoorbeeld iets wat zij klassificeren als high risk artificial intelligence, zonder het al te veel te duiden. Behalve dat er een borging moet komen in kwaliteitsmanagement systeem. Algemeen gezegd zijn high risk AI systemen, dus systemen die bepaalde gevolgen kunnen hebben voor ons als burgers. Bijvoorbeeld als het wordt toegepast in strafrecht. Stel dat je een AI gebaseerde rechter zou hebben die uitspraken zou doen. Nou, dat zou niet toelaatbaar zijn. Recruitment, de sollicitatieprocedures, of bijvoorbeeld toelating tot een onderwijsinstelling noemen ze dan zelf als voorbeelden. En toen vroeg ik me eigenlijk af, ja, is er kunstmatige intelligentie eigenlijk zonder gevolgen? Dus ik vond het nogal...
Het zou een lekker criterium inderdaad.
Ja. Ja. Er is ook een artikel over verboden AI practices. En er zit een duidelijke wing-wing in China. Dus bijvoorbeeld AI is niet toegestaan in de context van surveillance of sociale scores. Een duidelijke kwinkslag naar China's sociale score en toezicht natuurlijk. Dat je daar als burger punten aftrek krijgt als je gaat misdragen en geserveerd bent.
Ik snap dat je dat niet wil en daar vind ik ook iets van. Maar denken we dat China onder de indruk is van het feit dat wij dat bombarderen tot de dark AI? Die verboden is of zo? Ik bedoel, en dat zullen ze daar dan stoppen of daarvan onder de indruk zijn? Nee, ik begrijp de functie niet zo goed, denk ik.
Ze hebben in ieder geval zelf vandaag ook in persberichten echt wel de hoofd van de toren geblazen dat dit toch wel de wereldwijd de standaard gaat neerzetten over hoe overheden moeten omgaan met artificial intelligence.
Ja, het enige wat ik er goed aan vind is dat ze het vanaf Europees niveau proberen. Dat is in elk geval beter dan dat soort lamme ideeën als D66 had over een Nederlandse algoritmepolitie. Ik bedoel, weet je, als je dat in 27 lidstaten apart gaat proberen te regelen, dan ben je natuurlijk echt van het padje af als je denkt dat het een succes wordt. Maar ja, ik vraag me af of je zomaar een Amerikaanse organisatie kan vragen om zijn trademark secrets even op de pijnbank te komen leggen bij je. En moet je nou eens voorstellen dat vervang nou eens Europa door China. En stel je voor dat het bericht is, China wil graag dat elk bedrijf wat een algoritme gebruikt, dat even aan de overheid komt tonen. Dan lach je je ziek. Dat gaan we dus niet doen. En ik denk dat die Amerikanen net zo naar ons kijken. Die denken ook, ja, oké, wij hebben dit ontwikkeld. Jullie niet. En nu willen jullie er graag van alles van gelopen vinden en dat we het precies uit de doeken doen hoe het allemaal werkt. Nou ja, dat vind ik al raar. Nou ja, goed, en bovendien, lang die algoritmes werken allemaal niet helemaal speciaal heel erg goed. En bovendien zijn er eigenlijk ook maar heel weinig algoritmes die voor allerlei heel verschillende dingen ingezet worden. Dus wat het ene moment dark AI is, is het volgende moment iets wat dan heel onschuldig toegepast wordt. Maar als we het algoritme gaan beoordelen zonder de context, ja, hoe ga je dan bepalen wat uiteindelijk de invloed ervan is?
Daar willen ze dus allerlei organen voor in het leven roepen die dat gaan beoordelen en auditen natuurlijk. En als gevolg daarvan, als je geslaagd bent, krijg je dan ook een zogenaamd CE-keurmerk. Nou, dat is toch heel mooi als je zo'n stempel erop krijgt.
Ja, krijg je ook een E-nummer dan voor je algoritme? Of dat niet? Nee, maar kijk, jij bent toch ook een Amazon en Netflix gebruiker?
Ja.
Wat vind jij van de suggesties die je daar krijgt van het algoritme?
Nou, ik denk niet dat ik zonder zou kunnen. Ik denk dat ik dan helemaal gek word van het doomscrollen door alle mogelijke opties die er zijn.
Maar krijg je vaak dingen aangeraden waarvan je denkt van, nou, dat is echt uitmuntend en passend en precies wat ik nodig heb?
Ja, vaak krijg ik dat wel.
Nou ja, ik ben zelf niet zo van onder de indruk, heel eerlijk gezegd. Ik heb toch wel vaak de indruk dat het vooral is waar ze net zelf veel geld aan uitgegeven hebben, dat altijd precies recommended voor mij is. Ik heb nog nooit iets gekeken over schaken en plotseling maken ze bij Netflix een serie erover en dan ben ik kennelijk geïnteresseerd in schaken. Dus dat. En daarnaast vind ik het eigenlijk vaak heel makkelijk. Dan is het, dan heb je, weet ik veel, van een film heb je er twee, het serie heb je er twee gezien. En dan suggereren ze nummer 3. Ja, daar ga ik ook niet echt hard voor applaudisseren. En het is vaak redelijk doorsnee. Weet je, wat de top 10 is in een land. Ja, dat zijn allemaal nou niet algoritmische vondsten waarvan ik denk, jongen, ik vind eigenlijk alleen op het platform van Spotify dat ze er echt goed in zijn. Maar het grappige is, om dan dat voorbeeld te nemen, is dat je deze algoritmes die Amazon en Netflix gebruiken, die worden ook ingezet voor medisch onderzoek. Het blijkt namelijk dat het algoritme ook de biologische taal van kanker en neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer kan voorspellen. Ik las daar een artikel over op Streaming Magazine. Twee wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Cambridge, gebruiken die algoritmes met machine learning technologie om een model te trainen waarmee je kunt zien wat er gebeurt als er iets misgaat met eiwitten in het lichaam. Ze hebben daar een studie over gepubliceerd deze week in een wetenschappelijk magazine. En dit model kan in de toekomst worden gebruikt voor het corrigeren van foute instellingen die ziekte veroorzaken in je eiwithuishouding. En ze hebben die algoritmen nu toch weten te maken in feite door een soort grammatica van die eiwitten op te stellen. Waardoor dat algoritme dat gebaseerd is op grammatica plotseling medisch toepasbaar wordt. Ja, ik vind dat dus echt geniaal. In feite hebben ze het algoritme de taal van de eiwitten geleerd. En op die manier kan dat algoritme vervolgens zien als er afwijkingen in die eiwitten voorkomen, omdat het eigenlijk verkeerd geformuleerd is, zeg maar. Een van die wetenschappers zei, machine learning, zoals bijvoorbeeld door streaming media platforms wordt toegepast, kan leiden tot het ontdekken van nieuwe verbanden, waar we als medici nog nooit aan hebben gedacht. Dat is echt heel opwindend. Cool, toch?
Ja.
Los van het feit dat je algoritmes heel opwindend kunt vinden, wat op zich al grappig is, wil ik maar zeggen dat als dit algoritme nu bij de Europese Unie ingeleverd wordt, dan wordt het door Amazon en gebruikt om je mandje vol te krijgen, door Netflix om te zorgen dat je langer blijft kijken en door een medicus om te zorgen dat er iets aan Alzheimer gedaan kan worden.
Ik was even bang dat je zou zeggen dat het algoritme gaat zeggen op basis van dat je te veel witte bloedlichaampjes hebt, dat je vast dan ook wel iets met je nieren zou hebben.
Of je ook nieuwe problemen wilt toevoegen aan je selectie. Ja. Ja, nee, maar ik bedoel, als die autoriteit dan straks moet gaan kijken of die nou de AP is of een andere algoritme unit die daarvoor opgesteld wordt. Die moeten straks iets gaan vinden van dit algoritme. Nou, dat doet dus drie dingen. Het leidt tot meer aankopen, het leidt tot meer kijktijd en het leidt tot beter aanpak van Alzheimer. Nou, ga er dan maar eens iets van vinden van dat algoritme. Wat ga je dan zeggen? Ja, waarschijnlijk kan je het ook nog wel gebruiken voor social profiling als je een beetje handig bent. Weet je, ik vind het allemaal oplossingen die gebaseerd zijn op te weinig kennis van de inhoud.
En dat is het gevaarlijke natuurlijk van het idee van het sandboxen. Als je het in een geïsoleerde omgeving toepast, dan kun je zeggen het algoritme is goed. Het gaat natuurlijk om de daadwerkelijke toepassing in de praktijk door bedrijven. Want als ze het algoritme op een verkeerde manier toepassen, ja, dan kan het inderdaad verkeerde sociale gevolgen hebben voor burgers.
Ja, dit soort dingen zijn makkelijk met wapenwetgeving, want wapens zijn altijd bedoeld om mensen met dood te schieten of te kwetsen. Dus dan is het makkelijk. Dat kan je lekker makkelijk verbieden en beperken in het gebruik. Maar deze dingen kun je overal voor gebruiken.
Maar dat is natuurlijk het mooie van deze verordening natuurlijk, want er zit natuurlijk een clausule in dat de wapensindustrie uitgezonderd is van deze verordening en dus niet van toepassing.
What the fuck?
Ja, uiteraard.
Echt? Oh mijn god. Dus die mogen wel gewoon los met hun algoritmes.
Die mogen helemaal losgaan met hun algoritmes.
Ja, nou dit schaadt mijn vertrouwen in de politiek toch wel weer enigszins, ben ik bang.
Echt waar? Niet de toeslagenaffaire? De jab van de Europese Unie naar China toe is niet een toevallige link. China heeft in het 5-jaren plan wat zij gelanceerd hebben, spreekt zij ook al over 6G. Dus in Nederland draaien we zogenaamd al bijna op 5G, maar nog niet echt. In China hebben ze het al over 6G-internet. En wat China eigenlijk wil, is iets wat zij dan noemen new IP. En ik dacht, oh, dat is nieuwe intellectual property. Maar nee, ze bedoelen het echt letterlijk dat in 6G het IP-adres belangrijk gaat worden. Wat stellen zij namelijk? Ze willen niet meer dat een IP-adres door anonieme gebruikers gebruikt mag worden. Dus iedereen in China krijgt een eigen IP-adres of ieder device krijgt een eigen IP-adres. Op basis waarvan alle burgers natuurlijk geserveerd kunnen worden.
Nee, dat zie je verkeerd. Oh. Geserviced kunnen worden en voordelen kunnen krijgen. Het heet een burgerservice nummer, niet een burgersurveillance nummer.
Een burgerservice IP nummer, zoiets.
Ja, iedere zelfstandige biologische unit krijgt zijn eigen IP range, begrijp ik.
Ja, absoluut. Ja. Je weet natuurlijk wat je eigen adres wordt en het adres van je vrouw en je kinderen en je buurman, et cetera.
Nou ja, eigenlijk je BSN gewoon al meteen als internetadres is misschien best een hele praktische manier om het allemaal veel eenvoudiger te maken.
Ja, het zou toch mooi zijn als we allemaal een fixed IP adres hebben, dan hoeft niemand meer mij te vragen om in te loggen, want ze weten al wie ik ben dan. Maar het mooie is, als ik jou de keuze zou moeten voorleggen, dus jij kan kiezen tussen het niet anoniem zijn meer op het internet, of op alle sociale media, maar misschien zelfs ook in je werkomgeving, alle bagger van Twitter, Facebook, de Wappie en de Tokkie tsunamis elke dag zien, omdat juist anoniem gebruik toegestaan wordt. Ben je dan voor de anonimiteit of vind je er ook wel iets in om minder anoniem te worden op het internet?
Nou ja, ik denk, ik heb hier wel 5 dingen over te zeggen, maar dat ga ik niet allemaal onthouden.
Houd bij 2, houd bij 2.
Daar heb ik 2 dingen over te zeggen. Ten eerste geloof ik überhaupt niet in anonimiteit op het internet. Dat heb ik nu ook al niet. Want op het moment dat ik ergens iets crimineels zou doen of iets naars, dan is er altijd te achterhalen dat ik dat geweest ben. Omdat uiteindelijk de politie altijd gewoon een verzoek kan doen bij de internetprovider waar mijn IP-nummer vandaan komt. Om dan vervolgens mij aan te spreken op mijn gedrag. Ja. Nou, daar zijn trucs voor. Dan moet je hacker voor zijn. En dan ga je via allerlei vage servers de hele wereld over voordat je weer uiteindelijk terug bij nu.nl komt. Waar je dan vervolgens zegt dat een of andere staatsman dood moet. Maar dat is voor de meeste mensen niet weggelegd. En voor de 90% van de Nederlandse bevolking en al een heleboel van die tokkies waar jij het over hebt. Is het zo dat ze morgen ook al aangesproken kunnen worden op wat ze allemaal op het internet zetten. Dus ja, die anonimiteit, dat valt wel mee. Voor de politie ben je sowieso te vinden. Daarnaast ben ik voor Google altijd al te vinden, voor Microsoft, voor nog een aantal van die bedrijven. Dus ik ben eigenlijk alleen maar anoniem voor andere internetgebruikers die niet al te geschoold zijn. En verder is zowel de overheid als het bedrijfsleven eigenlijk prima in staat op dit moment om mij te voorzien van een tagje en precies te weten dat ik het ben als ik naar een bepaalde website toe ga. Dus ja, weet je, als dat nu door de staat vervolgens op die manier georganiseerd gaat worden, is het eigenlijk nog maar een kleine stap. Het enige verschil is dat ze het dan heel makkelijk verder geautomatiseerd allemaal kunnen gaan verwerken. En dat er nu nog een speciaal proces is waar eerst een rechter, een voorzieningenrechter, dan een toestemming. toestemming voor moet geven om mijn privacy te gaan schenden. Dus ja, die check and balance die erin zit is dan weg. Maar zo heel groot is het verschil niet. Eerste punt is, ik ben dus eigenlijk sowieso al niet anoniem. En zeker niet voor de overheid, als de overheid dat wil. Het is alleen iets makkelijker om mij te gaan volgen op die manier. En het andere punt is, houdt de Tokkies überhaupt niet tegen op dit moment dat ze traceerbaar zijn. Dus op het moment dat we dat nummer dan krijgen met z'n allen, dan geloof ik ook niet dat ze ineens ophouden. Ja. Want er zijn ontzettend veel mensen die domme dingen zeggen op het internet. En die doen dat, ben ik bang, niet wel overwogen omdat ze denken dat ze zo anoniem zijn, maar gewoon omdat ze echt van die dingen overtuigd zijn.
Goed, Jeroen, iets luchtigs. Ik werd er initieel nogal kriegelig van en daarna een beetje lacherig. En ik noem het item maar identiteitscrisis. En ik ga je nu een aantal namen noemen en jij moet zeggen wat dat dan precies is. En ik denk wel dat je het weet. Ik weet wel zeker dat je het weet. Maar laat het gewoon even op je inwerken. Dus daar komen ze. Ik ga ze snel achter elkaar allemaal noemen. Truus, Halal, Ovide, Beng Beng, Woeha, Mimo 2, Gradient, Oogst, VIU, Wanshu, Alien Trick, Grrr, Netvlies, Label A, Vruchtvlees, Bed, Elephant, Guilty People, Havas Lems, Woedend, Achtung, Valsplat. Ja, wat heb ik net tegen jou gezegd?
Het zijn allemaal mediabureaus, hè? En specifieke varianten daarvan.
Ja, ja, ik wil niet zeggen dat het een trend is, maar waarom?
Nou ja, het is marketing, hè? Dus een van de klassieke Nederlandse bedrijven is een bedrijf dat heet Blue Circle. En die hebben als logo een roze vierkant.
Okay.
Nou is dat toevallig een bedrijf in Hilversum wat in de mediabranche zit. En productiemaatschappijen die allerlei soorten programma's kunnen produceren. Maar het idee is, net zoals dat je jezelf Green Frog noemt terwijl je websites maakt, dat je een identiteit kiest die dusdanig dissonant is, dat die meer de aandacht trekt en vasthoudt. En dan krijg je dat soort namen. Dus dan denk je, ja, Woedend, is dat een goede naam voor je bureau? Nou, Woedend bestaat al 20 jaar ongeveer. En kennelijk is het geen belemmering voor ze geweest om dat 20 jaar vol te houden. Maar ja, is dat een goede naam? Ik weet het niet. Kijk, Havas is een groot internationaal bedrijf, maar vooral al die gekke Nederlandse namen, ja, ik weet het niet, joh. Het is een manier van aandacht trekken uiteindelijk. En de gedachte is dat elke vorm van aandacht goed is.
Als marketeer zou het mij moeten aanspreken dat er een soort cognitieve dissonantie optreedt. Waardoor ik juist denk van wauw, dat is een sterk merk.
Ja, überhaupt dat het opvalt. Hè? Want een aantal van dit soort bureaus die je opnoemt hebben ook allemaal vergelijkbare dienstverlening. En moeten zich allemaal van elkaar onderscheiden. Als je straks 10 van die namen gezien hebt, welke niet op je lijstje kijken. Kijk maar aan. Ik kan zien of je in de webcam kijkt. Heel goed. Welke heb je onthouden?
Achtung. maar dat is nog steeds vanwege dat spelletje Doom. Dan heb ik nog een onderwerp over streaming. Eigenlijk over diensten en ons voorland daarin. Er is namelijk recent onderzoek gedaan door Deloitte. En ze hebben onderzocht, vooral natuurlijk in de Verenigde Staten, het volgende, namelijk dat een huishouden gemiddeld 4 abonnementen heeft op videostreamingdiensten op dit moment. 2 abonnementen op muziekdiensten en 3 abonnementen op betaalde gamediensten. Nou, volgens mij schat ik in dat jij er minimaal net zoveel hebt als die ik net genoemd heb. Dus 4 plus 2 plus 3 is 9.
Maar haal ik niet hoor. We hebben 3 streamingdiensten. 1 gamingdienst. We hebben een Spotify Family abonnement. Dus misschien een beetje vals spelen om die als 1 te tellen. Want dat zijn, je kan 5 profielen aanmaken. Hoe tellen we dat?
Nee, die tellen we als 1 abonnement.
Nou ja, nee, maar dan kom ik echt niet verder dan 5. Dat kan ik mevrouw vertellen, want die vindt het heel veel. Maar ik vind dat dus, we zitten eigenlijk ondergemiddeld.
Bij deze, goed, mevrouw Verkroost, het is rechtgezet. Jeroen heeft helemaal niet veel abonnementen. Tenzij je natuurlijk niet weet of je kinderen allerlei geheime gameabonnementen hebben afgesloten bij bepaalde spelletjes natuurlijk.
Nee joh, dat valt wel mee.
De fragmentering begint consumenten echter wel enigszins te frustreren, blijkt uit dit onderzoek van Deloitte. Dit komt mede doordat er zoveel verschillende balansen zijn tussen de hoeveelheid content, de kosten, de advertentietolerantie zoals ze dat noemen. Dus je hebt ook wel wat gratis streamingdienst waarbij je dan advertenties moet tolereren of denk aan Spotify gratis. En al die factoren frustreren consumenten in bepaalde mate. En soms slaat die balans dan door. Maar ja, al die diensten moeten natuurlijk wat om hun gebruikers te behouden. De grote winnaar blijkt uit het onderzoek. Dus als men moet kiezen welke abonnementen neem je het makkelijkste afscheid van, dan zijn dat vooral de streamingdiensten en de muziekdiensten en de game, videogame diensten moeten blijven behouden in de meeste gezinnen.
Oh, wat grappig.
Dat zie je natuurlijk sowieso dat e-sports en de gaming platformen eigenlijk nog steeds aan het groeien zijn qua inkomsten. Dus zij zijn eigenlijk het minst bedreigd bij consumenten die gaan hun abonnement op dat soort diensten niet opzeggen.
Nee, dat is lekker dan. Dus cultuur, dat kunnen we wel overboord gooien, maar op elkaar schieten online, dat moet absoluut blijven.
Dat moet absoluut blijven, ja. En niet alleen op gameconsoles natuurlijk, maar ook op spelletjes op telefoons. En het bleek zelfs dat 78% van generatie Z dagelijks spelletjes speelt. Dus die spelletjes zitten echt wel heel diep. En wij denken natuurlijk altijd dat ze de hele dag bezig zijn met social dingen, et cetera. Maar het zijn vooral de gamediensten die beklijven. Netflix heeft op dit moment ongeveer rond de 200 miljoen abonnees wereldwijd. Amazon echt als een komeet omhoog. Disney Plus doet het ook supergoed. Ja, ik zeg eigenlijk, ik wil wel een weddenschap met je aangaan. Ik zet namelijk wel een NFT, een Dutch Sky NFT, dat de grote verliezer hier Netflix uiteindelijk gaat worden. En ik denk zelfs binnen 2 jaar, niet alleen door de groei van Amazon en Disney Plus natuurlijk, maar ook omdat dus de voorkeur duidelijk zit bij videogame abonnementen of gaming abonnementen op gameplatforms. En ondanks dat nog steeds de perceptie is, en dat bleek ook uit het onderzoek, dat de consument heeft dat Netflix de beste content aanbiedt en de meest diverse content heeft. Durf jij die weddenschap aan, Jeroen, op die NFT?
Nee, absoluut niet. Want ik denk dat je het, we zijn het met elkaar eens en dan is wedden altijd lastig. Ik heb gelukkig kan ik aantonen dat ik geen meeloper ben. Want ik heb ook in mijn nieuwsbrief afgelopen week al gezegd dat ik denk dat Netflix het heel erg moeilijk gaat krijgen. Zeker in de concurrentie aan de ene kant met de games, maar ook aan de andere kant met partijen zoals Amazon. Die een heel secundair businessmodel hebben gemaakt van dit soort content. Waar het voor Netflix het primaire businessmodel is. Amazon wil graag dat je bij hun klant bent en blijft. En geeft je gratis verzending van alle producten. Plus je betaalt maar €3 voor een maand onbeperkt alles streamen, terwijl je bij Netflix zomaar 4 keer zoveel kan betalen. En dan heb je geen shipping van wat dan ook. Dan heb je alleen nog maar de content. Dus ja, dat is met al die partijen, net zoals Apple, wat gelukkig enorm aan het falen is met zijn mediastrategie. Maar stel dat ze daar een keer iemand aannemen die het wel begrijpt. Dan is Apple ook nog zo'n partij die vanuit de marges die ze maken op hun hardware heel makkelijk daar een streamingdienstje bij kunnen financieren met hartstikke leuke content. En ze hebben net die gast van de Daily Show aangenomen. Oprah Winfrey zit daarop. Het zijn niet tenminste mensen die daar al dingen voor maken. Dus dat soort concurrentie. Netflix is een pure player. En al dat soort bedrijven zijn eigen bedrijven die een ander businessmodel hebben en die de media gratis weggeven om hun primaire businessmodel te promoten. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om daarmee te concurreren. En daarnaast denk ik dat je ook nog een keer krijgt dat sommige, net als met televisie, hadden we vroeger 3 zenders, 4 zenders waar alles op moest. En dan krijg je middle of the road, net zoals Netflix alle categorieën heeft. Maar naarmate er meer van dit soort platforms komen, krijg je meer gespecialiseerde dingen. Kijk, in Nederland heeft voetbal via Fox ook al of ESPN moet ik nu zeggen, ook al vele honderdduizenden mensen aan zich weten te binden. En die fragmentering gaat straks veel verder. Je krijgt steeds meer mensen die dan voor €2 een anime streaming abonnementje hebben. En voor nog €1,5 een honkbal abonnementje. En op een gegeven moment denk ik van nou ja, anime en honkbal is toch het leukste wat er is. Ik hoef die hele algemene Netflix catalogus van €12 voor HD. Die hoef ik eigenlijk niet meer. Want ik heb mijn kleine detaildingen waar ik 24 uur naar kan kijken. Dus ik denk dat die fragmentering nog veel verder gaat. Net zoals dat op televisie ook het geval is. Je zult wel een paar algemene kanalen overhouden. Maar die moeten concurreren vervolgens. Volgens met de partijen die het gratis weggeven bij een ander product. En dat wordt gewoon heel pittig.
Of je moet natuurlijk, wat Netflix nog zou kunnen doen, is dat zij een andere markt erbij betrekken. Dus als ze bijvoorbeeld Steam zouden overnemen en daardoor ook een gaming platform in combinatie daarmee zouden kunnen aanbieden, dan zijn ze natuurlijk minder kwetsbaar als single player. Net als dat Videoland natuurlijk vooral de synergie, of hoe moet je zeggen, de meerwaarde tussen televisie en eigen series probeert te promoten en daar volgens mij ook wel redelijk succesvol mee is.
Ja, dat gaat hartstikke goed. Dat vind ik wel knap. En ik moet zeggen dat ik heb jarenlang lopen zeuren dat Videoland niks was en ook nooit wat ging worden. En ik vind het des te knapper dat RTL dat ondertussen toch echt heel goed in de markt gezet heeft en daar ook vele honderdduizenden mensen gewoon uiteindelijk aan heeft weten te binden. Dat vind ik een hele prestatie. Tegelijkertijd, als je ziet wat een ongelooflijk drama het is om gewoon naar normale commerciële televisie te kijken. Ja, weet je, dat doe je echt voor je plezier niet meer. Ik kan echt niet meer, als ik nu zie dat iets is op SBS of op Net5 of op RTL 4. Dan denk ik al laat maar hoe leuk de film ook is. Want ja, weet je, ik ga daar toch maximaal tot het tweede blok redden. En daarna ben ik afgehaakt en dan ben ik mijn e-mail gaan doen. En dan ben ik vergeten dat ik iets aan het kijken was.
Ja, want vorige week gaf je nog de tip volgens mij om naar, hoe heet de film ook weer? Wat was het, 2049, te kijken?
Ja, Blade Runner, Blade 2049.
En ik zat ook te kijken omdat ik hem niet vaak genoeg kan zien. Maar inderdaad, na het tweede reclameblok van 10 minuten in totaal ben je er eigenlijk ook wel klaar mee. Want het haalt je zo ongelooflijk uit het verhaal en uit de schoonheid van de film. Dat het eigenlijk de film nou, niet alleen tekort doet, maar afbreukt het aan de film.
Ja, dat is zo. En ik denk dat juist doordat we nu dat alternatief ondertussen behoorlijk gewend zijn met Netflix op een groot scherm op je televisie kijken. Dat de tolerantie voor die onderbrekingen eigenlijk steeds verder afneemt. En toen ik bij SBS werkte, vonden we het heel normaal om een film te programmeren op SBS 6. En dan na 2 reclameblokken gewoon heel fucking hard van Nederland er midden in te programmeren. Ja. En daarna het laatste deel van de film te doen. Ja, ik denk dat dat niet meer kan, dat soort dingen tegenwoordig. En dat uiteindelijk inderdaad de televisie, het open commerciële televisienetwerk wordt een soort Spotify free. Als het echt niet anders kan, dan neem je dat, omdat je niks anders kan betalen. Maar als het even kan, dan wil je al heel snel liever een betaaldienst waar je al die ellende niet hebt.
Nou, Amazon gaat sowieso slagen met Amazon Prime. Absoluut. Maar ze hebben wel iets gedaan wat eigenlijk weer hier haaks op staat. Ze hebben natuurlijk al vele jaren pogingen gedaan om met hun game studio ook wat zinnigs te gaan produceren op gaminggebied. Maar nu is deze week natuurlijk bekend geworden dat ze hun Lord of the Rings game gewoon gecanceld hebben. Terwijl gaming het meest beklijft bij huishoudens. En ze hebben ook besloten dat de serie wel gewoon doorgaat. Dus de videoserie van de Lord of the Rings gaat wel door. En die kosten bij elkaar volgens mij ook iets van 500 miljoen.
Wauw. 500 miljoen.
Mag wat kosten.
Dat is ook niet weinig. Jeetje, daar ben ik wel van onder de indruk. Hé, maar is Twitch ook niet van Amazon?
Ja, inderdaad.
Dus dan hebben ze toch wel het een en ander op het niveau van gaming en gaming content. Want daar wordt zo verschrikkelijk veel games en gaming op gestreamd.
Ja, alleen ze hebben natuurlijk geen eigen succesvolle brand zoals een Halo of een, noem nog maar 10 andere bekende games.
Eigen intellectual property of zo, ja.
Het game studio gedeelte van Amazon is eigenlijk nooit echt goed van de grond gekomen. Of er is altijd op een bepaald moment de stekker uit getrokken. Dus ik zou zeggen, toch even doorgaan.
Ja, maar games is ook wel heel moeilijk, hè? Want die gamesmarkt, dat is eigenlijk ook gewoon een vorm van uitgeverij, spelletjes uitgeven. Met dit verschil dat een echt modern spel wat je nu uitgeeft, dan heb je het al gauw over, als het AAA games noemen ze dan, dan gaat het al gauw over 100 miljoen aan investeringen. En voor de echte absolute toptitels gaat dat richting een miljard. En sommige van die dingen slagen dus niet. En je kan mooi zien aan de game studio Bethesda, die de meest fantastische games uitgebracht heeft in het verleden, dat je hoeft maar één echte uitgeleider te hebben. Het is eigenlijk elke keer betting the farm. Wat je doet als je zo'n nieuw game ontwikkelt. En als het één keer misgaat en je hebt een concept bedacht en niemand vreet het. Wat Bethesda gebeurde, die hadden een super succesvolle Fallout-reeks. En die hadden al 4 keer hadden ze daar steeds meer van verkocht. En toen kwam de nieuwste editie. En zij dachten, we gaan hem nu helemaal modern online maken, zodat spelers elkaar tegen kunnen komen in dat spel. En dat wilde helemaal niemand. Want iedereen was dol op die spelen, omdat ze juist jou in een hele andere omgeving brengen. Helemaal weg van alles. Het laatste wat je dan wil is ineens malle Appy 269 zien.
Ik wil het nog een keertje hebben over Clubhouse. Mag dat?
Ja, dat klopt. Clubhouse, inderdaad. Andreessen Horowitz, de fantastische investeringsmaatschappij achter deze applicatie, deze gehypte app, die had goed nieuws. Want ze zijn net een nieuwe financieringsronde gestart in Clubhouse. Dat houdt in dat je nog kan inkopen voordat ze naar de beurs gaan met Clubhouse. En dat is mooi mazzel, want dat kan voor een prikkie. Clubhouse wordt nu namelijk gewaardeerd op $4 miljard.
Yay.
Let it sink in. En dan kan je denken van, nou, dat vind ik heel veel geld. Maar je moet je even beseffen dat nog maar 3 maanden geleden Clubhouse gewaardeerd werd op 1 miljard waarde.
Ongelooflijk.
Dus in de afgelopen 3 maanden vinden deze mensen dat het in plaats van 1 miljard waard 4 miljard waard geworden is. Op basis van wat, die evenementen die we besproken hebben. Een kleine hype met dat je het zogenaamd op uitnodiging moest krijgen. En een paar verschillende sessies met wat celebrities en rockstars, CEO's die een keer een praatje kwamen doen. En nu is plotseling 3 miljard meer waard geworden. Ja, ik snap het ook. Hè. De rente is laag, geld is goedkoop. Dus mensen willen op de een of andere manier toch ergens in investeren met iets wat rendement geeft. En ja, weet je, de potentiële groei van techbedrijven is natuurlijk groter dan ooit. Onze vrienden van Andreessen Horowitz, die zitten bijvoorbeeld ook in Coinbase. Nou, dat is onlangs naar de beurs gegaan. En het aandeeltje wat ze daarin hadden, dat is ineens 10 miljard waard. Dus ik kan me voorstellen dat die mensen denken van, nou, dat moeten we nog een paar keer doen, deze truc. Maar goed, als je heel eerlijk bent, tegelijkertijd zijn allerlei signalen dat het ondertussen alweer hard naar beneden gaat met de hype. Dus de window of opportunity om heel snel deze nog even van 1 miljard, 4 miljard te maken en dan snel naar de beurs te brengen. Ja, daar moeten ze wel even vaart mee maken voordat duidelijk wordt dat dit audioverhaal eigenlijk helemaal niet zo goed werkt. Wat ik al redelijk tijd geleden voorspeld heb. En tegelijkertijd moeten ze ook nog eens een keer concurreren met echt iedereen die iets heeft met internet en social media, die ook zelf zo'n audionetwerk aan het ontwikkelen is. Ik weet het niet. We hebben die data natuurlijk nog niet gezien, hè, van hoe dat uiteindelijk zich ontwikkelt bij Clubhouse. Maar wat vind jij? Is het niet wat agressief om te zeggen dat in de afgelopen 3 maanden het 3 miljard meer waardevol is geworden, dat hele Clubhouse?
Consumenten zeggen natuurlijk YOLO en Andreessen Horowitz die denken vooral Yoko. You only cash once. En dit is echt de tijd om te cashen. En typerend daarvoor is ook dat bedrijf Tiger Capital er ook in zit. En dat is nogal een uitzonderlijke visie. Andreessen Horowitz is natuurlijk publiekelijk bekender. Maar ik zal ook wel een artikel delen over Tiger Capital. Die hebben best wel een innovatievere manier om te investeren. Die gaan namelijk niet de hele lange due diligence processen van maanden met bedrijven door. Maar die zeggen gewoon op basis van een aantal gegevens van, nou, wij stappen hier gewoon in, we geven je een enorme sloot met geld. Want het rendement van VC-firms is uiteindelijk toch altijd wel positief. En natuurlijk, ze hebben wel wat meer onderbouwing dan zoals ik het nu vertel. Maar zij zijn eigenlijk op zoek naar het snelle geld. Dus ze stappen net iets later in dan een Andreessen Horowitz. De meeste VC's zitten echt 10 jaar voordat een bedrijf naar de beurs gaat. Dus die moeten 10 jaar lang investeren. En Tiger die wil echt binnen 2-3 jaar met flinke sloot geld gelijk zorgen dat een bedrijf enorm en exponentieel gaat groeien. Want als je terug zou rekenen, 4 miljard met ik weet niet hoeveel met hoeveel gebruikers Clubhouse op dit moment heeft. Maar dan zit je toch al snel op. Waarschijnlijk zo'n $1000 per gebruiker. Probeer dat maar eens terug te verdienen. Dan moet je toch wel ook op een bepaalde manier bal hebben om dat voor elkaar te krijgen.
Of heel optimistisch in het leven staan.
Maar de geldmarkt bulkt natuurlijk van het geld. En zoals je zei, Coinbase. Een bedrijf wat eigenlijk alleen maar een soort handelsplatform is. Je kan er alleen maar handelen in cryptocurrency. Een marktwaarde van bijna $100 miljard. En dat terwijl de totale marktwaarde, market cap van Bitcoin, maar 1000 miljard is. Dus de handelsapp is een tiende van de totale waarde die Bitcoin in totaal waard is, ooit zal worden.
Nou, maar nu doe je Dogecoin tekort.
Ja. Ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.
Ja, priceless memes zijn moeilijk in waarde te vatten. Nee, maar je hebt gelijk, het is natuurlijk het hele Alaska-model, weet je wel. Je moet vooral niet gaan proberen om goud te vinden of goud te maken of goud te minen of iets anders te minen. Want dat maakt Nvidia je wel onmogelijk. Je moet vooral proberen om de videokaarten of de transactieplatformen te maken voor dit soort business. Want uiteindelijk wil iedereen wel meedoen aan die Gold Rush en hebben ze allemaal de tools nodig om daar dan vervolgens deel aan te kunnen nemen.
Er zitten hier natuurlijk wel aspecten in die op podcastplatformen eigenlijk best wel ontbreken. Dus een podcast blijft nog steeds eigenlijk een audiofile. En je moet zelf je marketing en je reclame doen. Je hebt geen echt netwerkeffect. Je kan niet op basis van het enthousiasme van de luisteraars in een call zoals bij Clubhouse andere mensen motiveren of aantrekken. Ik zie het ook niet terug in de platformen zoals Spotify of Anchor, afgezien van misschien discoverability. Maar er zit geen echt netwerkeffect natuurlijk in. En als wij van 100.000 naar 1 miljoen luisteraars willen doorgroeien, ja, dan zie ik eigenlijk daar wel ruimte in voor een start-up, een bedrijf dat het voor podcasts wel zou kunnen doen binnen de podcast zelf. En niet zozeer, we maken een pagina om je podcast heen, want dat is dan toch weer een ander medium, maar misschien een audiopixel in plaats van de pixel van Facebook, dat je een audiopixel kan krijgen of een podcast cookie of een automated subscribe your friends to the podcast. Nou, ik heb het nog niet helemaal uitgedacht, Jeroen, maar gezien het feit dat er superveel kapitaal op de markt is, denk ik dat ik ook maar eens even een briefje ga sturen naar Tiger of naar Andreessen Horowitz. Misschien zien zij er wat in.
Ik vind de audiopixel sowieso een geniaal concept. Daar zou ik zeker mee aan de slag gaan. Ja, dat is wel iets waar potentiële lengte in zit. Wat ik vooral zie, omdat ik al meer podcasts heb gemaakt en dat wat langer doe, is bijvoorbeeld dat ik regelmatig mensen krijg die zeggen, goh, wat is je podcast leuk? En dan word ik altijd blij. En dan is het vervolgens, ik heb een bedrijf wat helpt voor de promotie van podcasts.
Oké. Okay.
Dan word ik weer wat minder enthousiast en denk ik, oh, wacht even. Het is geen luisteraar, jammer. En waar het dan vaak op neerkomt is, ik had ook laatst weer zo'n slimme rakker. Maar ik heb al een hele website voor je podcast gemaakt om hem te promoten. Wat dan wel grappig is, want dan voel je je gelijk schuldig. Dat je denkt, oh, die jongen heeft een hele website voor mij gemaakt. Weet je wel, dus ja, dan voel je je eigenlijk al verplicht. Schitterend businessmodel. Wat eigenlijk gebeurt is dat zo'n gast ontdekt heeft dat je een RSS-feed hebt. En op basis van die RSS-feed gewoon automatisch in een paar style sheets een website vol laat lopen. En dan vervolgens jou die website gaat verkopen. Waarna je niet alleen een podcast hebt die niemand kan vinden, maar ook een website die niemand kan vinden. Laten we het nog eens hebben over de teloorgang van de media. Ik las vandaag een artikel dat gepubliceerd werd in Vrij Nederland over DPG Media, het vroegere De Persgroep. In dat stukje, dat was onderzocht door collectief Spit en onder andere geschreven door Joost Ramaar, journalist die al jarenlang onderzoek doet naar perscombinatie Meulenhof of PCM en ook De Persgroep. Tegenwoordige DPG Media. Hij schreef ook het boek De Geldpers over PCM vroeger. En ik wil het er graag over hebben, omdat het zo'n ontzettend naar tendentieus geschreven artikel is. En als ik het dan heb over de teloorgang van de media, bedoel ik dus niet zozeer de teloorgang van De Persgroep, maar vooral van een titel als Vrij Nederland. Dat is best ironisch, want Vrij Nederland was ooit een progressief tijdschrift met een zeer grote en zeer sterke redactie die daarom geroemd werd. En is tegenwoordig eigenlijk niets meer dan een schil die overeind gehouden wordt door een stichting die daar elke keer geld voor betaalt. Met een continu afkalvend lezersaantal. En een rompredactie, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. Wat inhoudt dat er ongeveer niemand meer werkt. En dat ze alleen nog maar werken met freelancers en een hoofdredacteur zo'n beetje. En dit hele artikel, wat ze dan plaatsen, dat doet zijn uiterste best om uitgevers die dit model hanteren in een kwaad daglicht te stellen. Maar dan in een publicatie die dat model nog vele malen verder doorvoert dan dat De Persgroep dat zelf doet. Dus dat vond ik sowieso al ergens wel ironisch. Maar het is ook de hele manier waarop dat dan geschreven is. Het artikel dat gaat over Christian van Tillo en de Belgen en dat ze de Nederlandse media allemaal in handen gekregen hebben en dat dat niet eerlijk gegaan is, want de Belgische staat subsidieert die bedrijven, dus ze kunnen oneerlijk concurreren. En de hele setting die dan gekozen wordt, is die van een advertiser summit. Dat is precies één keer per jaar gaat de persgroep dan met een aantal adverteerders op pad. En die mensen die krijgen een programma aangeboden. En de bedoeling daarvan is natuurlijk gewoon om dicht bij de klant te komen en een goede relatie op te bouwen. En in tegenstelling tot heel veel mediaorganisaties die daar een heel jaar lang heel veel geld aan uitgeven, doet de persgroep al dat geld in één keer in één week. En probeert er dan echt iets bijzonders en iets moois van te maken. Maar goed, dat wordt dan vervolgens neergezet als de persgroep verteert aan de ene kant op een nare manier, een soort van Wall Street-achtige manier hun advertentieklanten. En aan de andere kant moeten de redacteurs sappelen voor een hongerloon en worden helemaal uitgebuit. Dat is nou niet echt dat je zegt kwaliteitsjournalistiek. Hè? Als je dan vindt dat er een probleem is met het businessmodel, dan moet je daar een serieus stuk over schrijven. En dan moet je niet dat een beetje gaan vergelijken met verhalen over Uber en een X-to-the-X-feest in Las Vegas. En natuurlijk is het zo dat er in een bedrijf wat voor 30% op advertising draait, ook geld uitgegeven moet worden aan de relaties met die adverteerders. Dat staat verder los van de kwaliteit van de journalistiek. En je ziet dan ook dat er zinnen geschreven worden in zo'n artikel als: op de summits en daarbuiten mogen Van Tillo en zijn managers graag benadrukken dat voor hen kwaliteitsjournalistiek voorop staat, of woorden van die strekking. Maar een journalism summit hebben zij nog nooit georganiseerd. Nou, dat is nou echt aperte nonsens. Het is namelijk zo dat er ontzettend veel geïnvesteerd wordt in journalistiek en dat er zelfs een volledige leergang opgezet is, journalistiek voor mensen die bij de persgroep werken, waarbij ze meerjarig aan een ontwikkelprogramma kunnen deelnemen wat gefinancierd wordt door de persgroep en waar volledig curriculum voor opgesteld is, waar wetenschapper voor aangetrokken is om dat in elkaar te zetten. Dus er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in journalistiek, maar dat past natuurlijk niet in de strekking van dit verhaal waar ze graag willen doen voorkomen, alsof het alleen maar hoerderij, bubbels en blote benen in taxis is. En aan de andere kant uitbuiting van het journaille. Ja, ik vind dat een beetje sneu. Dan gaat het over de samenklontering van Nederlandse titels en uitgeverijen in Vlaamse handen. Dat is dan mooi, hè, dat je dan het woord samenklontering gebruikt om het vooral vies te laten klinken. Of dan hebben ze een freelance journalist gevonden die voor een regionaal dagblad schrijft. En dat zijn vaak hobbydingen die erbij gedaan worden door mensen. Maar dat wordt dan aangehaald als ze deze vrouw kan geen droop brood verdienen met wat ze doet. En dan gaat het over het rendement van de persgroep en dat er wel geld verdiend wordt. Ja, dat moet je die mensen maar gewoon toestaan, hè, dat er geld verdiend wordt. Dat is op zich natuurlijk geen probleem. Maar dan wordt er gezegd van ja, er is geld verdiend, de buit is binnen. Weet je wel, het wordt allemaal gecriminaliseerd in dat soort woordgebruik. En dan wordt er OJ en OO geroepen over het feit dat er ook gesponsorde artikelen bestaan. Reclame die als journalistiek is verpakt. Is dat geen misleiding van de lezer? Dat is zo'n vraag die je stelt omdat je eigenlijk het antwoord in het hoofd van de lezer wil laten gaan. Er wordt in die titels wordt helemaal niks als journalistiek verpakt. Want op het moment dat er iets branded content is, zoals dat zo mooi heet, dan staat er heel duidelijk bij, dit is een gesponsord artikel. Zodat je dat ook heel helder kunt herkennen. Maar ja, weet je, als je een stuk wil schrijven waarbij eigenlijk het enige doel is om de uitgever waar je het over hebt in een kwaad daglicht te zetten. En je noemt dat onderzoeksjournalistiek en je gaat je dan van allerlei woorden bedienen die ervoor moeten zorgen dat mensen een naar gevoel krijgen. En je gaat dingen tegen elkaar afzetten die niks met elkaar te maken hebben. En de helft weglaten. Weet je, dat vind ik een mooi voorbeeld van de teleurgang van de media. En de RPG Media is geen heilig bedrijf. Ik heb er een aantal jaar gewerkt. En er gaan zeker ook dingen niet goed. Maar dat een titel als Vrij Nederland, die ooit een kwaliteitstitel was, dit soort stukjes publiceert. En dan na één dag ook achter de betaalmuur zet. Om er nog geld aan te verdienen. Ja, dat vind ik van een bijzonder bedroevend niveau.
Dus eigenlijk is het een column verpakt als journalistiek, waar zij het DPG beschuldigen van reclame als journalistiek. Vind ik toch wel erg jammer. Ik ben eigenlijk op zoek naar een journalist die zich bij de feiten houdt. En alleen feiten opzomt zonder daarbij door bepaald woordgebruik een bepaalde kleur aan het artikel of een bepaalde opinie in te willen verpakken.
Ja, dit zijn op zich wel professionele journalisten. En die Joost die hier aan meegewerkt heeft, die is op een persoonlijke kruistocht, geloof ik, rond dit dossier. Maar dat is ook iemand die Follow the Money werkt en daar over andere onderwerpen schrijft. En ja, dat vind ik doorgaans wel een platform wat dat soort dingen netjes doet. Maar dit soort sensatiezoekerij en zwart maken en dat dan op een platform wat ooit een voorbeeldfunctie had op journalistiek gebied. Het is iets wat ik met leden ogen aanzie.
Leve de koning, zou ik zeggen.
Hoezee. Waar komt dit vandaan hier?
Ik weet niet. Ik zit aan te denken dat het volgende Koningsdag is eigenlijk.
Dank je voor het luisteren. Dit was De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van de Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren, bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen@dejeroenen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als @dejeroenen of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.